Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe,
swipe. Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service.
Meer concurrentie voor Tesla, de laatste Audi RS3 en het mislukte avontuur van Cadillac in Europa. Dit is De Uitlaat met Roy Kleiwert en Marco Gorter. Dag en welkom bij De Uitlaat, de podcast van Autoweek, waarin we je meenemen achter de schermen van de automotorwereld en ons werk. Marco, welkom weer uiteraard. Ik wil meteen even met jou naar de verkoopcijfers kijken van afgelopen jaar. Want ik las deze week dat Tesla hard marktaandeel heeft verloren in Europa als het gaat om elektrische auto's. En de rest, zoals de Volkswagen groep en vooral de PSA groepen, stegen erg hard. En Tesla daalde zelfs op zichzelf alleen al met 10%. Nou zie ik dat persoonlijk niet meteen als een probleem of als de neergang van het complete merk. Want het gamma is natuurlijk al wat jaartjes oud bij Tesla. Maar wat denk jij, kan Tesla nog terugkomen of wordt het nu echt overvleugeld door de gevestigde orde?
Nou ja, ik denk als je marktaandeel een derde van de markt is, en dat was het voor Tesla, dan kun je bijna alleen maar omlaag natuurlijk.
Ja, precies. Hè? Ja.
zeker als je bedenkt dat de goedkoopste Tesla, dat is de Model 3 Standard Range, dan heb je het ook al bijna over 50.000 euro. Mm-hmm. PSA, Volkswagen, die zijn nu allemaal auto's op de markt aan het brengen van 10.000 euro of meer goedkoper.
Ja.
En in dit verhaal is Nederland voor de aardigheid eens een keertje heel erg van belang. Mm-hmm. Want volgens dat nieuwsbericht wat jij aanhaalt, verkocht Tesla in heel West-Europa in 2020 97.791 auto's. Dat is 10,7% minder dan in 2019.
Ja.
Toen had het merk dus nog 30% marktaandeel. In Nederland zijn in 2020 ongeveer 22.000 minder Tesla's verkocht dan in 2019.
Oh ja,
dus het feit dat hier de bijtellingsregels veranderd zijn,
ja,
is bijna alleen aan te wijzen als oorzaak voor het feit dat het marktaandeel zo geslonken is.
Nou ja, waar ik wil zeggen, elektrische auto's hebben natuurlijk in Nederland beter verkocht dan ooit. Dus het is niet zozeer dat de bijtelling regels veranderd zijn, dat daardoor mensen minder Tesla's kopen. Maar iedereen die er een wil, kocht er vorig jaar al in, denk ik.
Nou ja, maar dat is dus eigenlijk wat ik bedoel.
Ja,
en dat
okay,
is
ja,
omdat ze wisten dat de bijtelling omhoog zou gaan. Dus weet je, ik denk als je hieruit zou willen concluderen dat het nu afgelopen is met Tesla, dat is net zoiets van, nou, in de winter zijn meer mensen ziek, meer mensen dragen een muts, dus als je een muts draagt, dan word je ziek.
Ja.
Weet je, dat soort redeneringen, dat is altijd een beetje lastig. Wat denk ik wel zo is, wat je nu begint te zien, is dat de gevestigde merken, die beginnen voordeel te krijgen van waar ze goed in zijn, namelijk dat ze weten hoe ze massale, relatief gestroomlijnde productie moeten organiseren en auto's van consistente kwaliteit moeten bouwen. Tesla is, even gechargeerd gezegd, gewoon een beetje begonnen met auto's bouwen. En soms waren ze goed, soms waren ze minder. Soms kwamen er veel, soms kwamen er weinig. En dat bedoel ik helemaal niet negatief.
Nee, er waren wel problemen, kun je het wel benoemen, ja.
Maar ze zitten in een heel andere fase dan een concern als PSA of Volkswagen. En dat hebben ze maximaal uitgebuit.
Ja.
En niet altijd even netjes misschien. Maar goed, daardoor hebben ze wel die voorsprong opgebouwd. En ja, dan was het een kwestie van tijd voordat de gevestigde orde aan de stoelpoten ging zagen. Maar wat mij betreft veel interessanter is, is wat Tesla achter de schermen heeft gedaan in de tussentijd. Want als het merk op korte termijn, weet ik veel, binnen nu een 2 jaar of zo, met een Model 2 op de markt komt,
ja,
die 30.000 euro kost en 400 realistische kilometers rijdt op een accu lading. En dan is het ook nog een beetje van.
En die je ook weer bij de supercharger van Tesla eraan kan gooien en gewoon met 210 kilowatt kan volgooien.
Ja. Bijvoorbeeld. En het is ook heel sterk afhankelijk. Nou, dat zie je met het voorbeeld dat ik net aandaal, hoe regelgeving gaat meespelen. Als we in Europa gaan inzetten echt op het stimuleren van die EV. En dat is nog steeds nodig, want anders worden ze gewoon te duur voor veel mensen die er wel eentje zouden willen. Dan denk ik dat voor Tesla, het merk heeft het echt in eigen hand. En het heeft bewezen dat het producten kan maken die onderscheidend genoeg zijn. De vraag is of ze ook door kunnen pakken nu.
Ja, nee, ik ben er heel eens met alles wat je zegt. En inderdaad, de huidige modellen, Model S al uit 2011 naar Model 3 kwam bij ons in 2019. Maar toen reed die van mij ook al bijna 2 jaar aan de rond in Amerika. Dus die modellen zijn al wat ouder. En vind je het gek toch met je markt en heel wat terugloopt. En als ze met de tweede generatie komen en met die Model 2 wat jij zegt, dan hebben ze nog heel veel te winnen. Ik vind bovendien nog de voorsprong van Tesla ten opzichte van de nieuwe modellen. Hè, of nou een Kia Niro is of een ID3 of zo. Dan zie ik echt nog wel steeds als ik in de Model 3 stap waar de voorsprong van Tesla zit. En dan zit misschien de achterstand wat meer in afwerking en de zitpositie en dat soort dingen. Maar het is nou niet zo dat die auto's compleet zijn overvleugeld qua rijkwaliteit en zo, toch? Ja.
Nee, kijk, een Model S is nooit echt een briljant rijdende auto geweest. Dat is wat ik ooit zei in de eerste test met de Audi e-tron. Als auto is die e-tron echt wel een stuk verder. Als elektrisch vervoermiddel is Tesla nog steeds de ongekroonde koning. Ik ben wel heel benieuwd wat Kia en Hyundai gaan doen. Ja. Want daar schijnt een behoorlijk elektro-offensief in de maak te zijn. Nou ja, we weten allemaal dat de Kia e-Niro, die is bijna zo efficiënt met zijn stroom als de modellen van Tesla.
Ja, het valt gewoon op, hè, ten opzichte van de rest.
Precies, en dat is echt gewoon key. Hoe ver kun je komen op een kilowattuur?
Ja.
Dus als daar een hele nieuwe generatie in zit, die ook echt specifiek ontwikkeld is als elektrisch model, in plaats van, nou, we hebben een hybride Niro, laten we er ook eens een accupakket en een elektromotor in gooien en zien wat er gebeurt.
Ja.
Dan zie ik dat eigenlijk nog als de meest directe bedreiging voor het merk. En die hebben en de ervaring van de gevestigde orde en bewezen dat ze het elektrisch rijden best snel in de vingers kunnen krijgen.
Ja, en bewezen dat ze sowieso snel stappen kunnen zetten met auto's. Hè? Die moesten ook immers op tegen de gevestigde orde toen het over benzinemodellen gingen. Dat doen ze ook steeds beter. Ja, en ze hebben zich aangesloten bij Ionity, want dat loopt natuurlijk heel langzaam. Maar goed, het loopt wel. En een beetje zoals het Nederlandse vaccinatieprogramma. Als je hem lang genoeg wacht, dan is er wel wat, hopen we. want ik vind nog steeds, en natuurlijk gaan we allemaal niet 10 keer per jaar op vakantie, maar als jij ver weg wil in Europa, dan is met een Tesla rijd je toch echt wel heel veel rustiger, met minder stress dan in andere elektrische auto's, waarbij je maar altijd moet afwachten hoeveel plek is er, doen die snelladers het wel, werkt deze laadpas hier. En bij die Tesla gewoon allemaal over die air met je account, je plugt in, hij doet het, je kan al 3 uur van tevoren zien hoeveel plek er is bij een Tesla Supercharger en zo.
Dus Aan de andere kant hebben die concerns het voordeel dat ze ook kunnen zeggen, we doen als service, als je een langere rit wil maken, kun je gewoon een week of x aantal dagen per jaar kun je een verbrandingsmodel van ons krijgen.
Ja, maar dat doen ze niet allemaal, hè?
Het is een mogelijkheid die ze hebben.
Ja, en, dat klopt.
Dat maakt het nog makkelijker, want natuurlijk is het supercharger-netwerk heel goed, maar ik kan me herinneren, het was niet afgelopen zomer, maar de zomer ervoor, dat er toch een aardig rijtje stond voor een supercharge-station ergens in Duitsland. En dat is ook niet het meest relaxte begin van je vakantie. En ik snap wel, dat zijn allemaal incidenten. Maar goed.
Nee, vergelijk met benzine tanken in Luxemburg tijdens Zwarte Zaterdag. Ja, dan sta je ook in de rij.
Ja, goed. Maar dat is nog een keuze. Dan kun je ook zeggen van, nou ja, ik ga niet voor maximaal voordeel. Ik rij eventjes 10 kilometer verder en ik ga bij een andere pomp staan. En er zijn niet elke 10 kilometer supercharge stations.
Nee.
Maar goed, het is een interessante tijd. Ik ben echt heel benieuwd welke kant het op gaat.
Ja.
Ik durf er geen geld op in te zetten.
Nee. Ik vind het interessant. En dan vind ik af hoe goed zijn de opvolgers van Tesla. En het is eigenlijk toeval, want ik wou dit onderwerp aanhalen vanwege die verkoopcijfers en die veranderende marktaandelen van elektrische auto's in Europa. En prompt komt natuurlijk het bericht dat er een facelift is van de Model S. Met raar high-tech Knight Rider 2000 stuurtje.
Ik
denk niet dat het productiestadium haalt trouwens, want het is alleen
volgens
onhandig.
Volgens mij is dat ook verboden. Volgens mij mag je niet een stuur maken dat er zo uitziet.
Ik zit even te denken of er wel eens van die rare kitcars zijn of zo. De Radical had hij nou wel of niet zo'n stuur. Voor mij was de bovenkant toch dicht. Ik weet het niet. Is daar regelgeving voor? Het zou kunnen hoor. Ik kan
me haast niet voorstellen dat daar geen regelgeving voor is.
Ja, ik zit even te denken. Zijn er niet van die hele rare, Radical-achtige auto's?
Je zou ongetwijfeld wel een track-only car kunnen maken of zo. Ja. Maar het idee dat je op de openbare weg, als je in één keer moet uitwijken terwijl je al een beetje ingestuurd bent, dat je dan gewoon mis kan grijpen omdat het stuur niet zit waar je het verwacht.
Ja.
Dat lijkt me toch wel een potentieel.
Nou ja, daarom, ik kan me ook, het zal er leuk uitzien. Mij doet het verder niet veel. Ik kan me daar ook niet voorstellen dat de stuurder zijn productiestadium haalt. Het is gewoon onhandig. Als jij wil inparkeren en je grijpt in niks, dan. Dat zie je. De Kit had het wel, hè? Knight Rider, inderdaad, zo'n stuurtje trouwens.
Ja, maar die kon wel autonoom rijden. Nog beter dan Tesla's.
Klopt. En hij is nooit door de Nederlandse RDW goedgekeurd natuurlijk. Oké, dan gaan we even terug naar benzineauto's. Want we zagen deze week de eerste spionageshots van de nieuwe Audi RS3. Je kan zeggen onvermijdelijk. Audi S3 was natuurlijk al bij een lancering. Maar ja, in het huidige tempo van elektrificering op Audi denk ik eigenlijk dat het zomaar de laatste kan zijn. En het is heel jammer, want het is wel een vrij legendarische auto. Ik zelf was er altijd een beetje ambivalent over. Ik had dat alle collega's hier wat meer fans waren van de RS3 dan ik. Wat vond jij van die auto?
Nou, ik was niet zozeer fan van de RS3. Ik was wel heel groot fan van die vijfcilinder. Ja. Dat ben ik nog steeds. Een vijfcilinder is toch een hele unieke motor. Met een heel bepaald geluid, een heel bepaald karakter. Het is wel echt een liefhebbersblok. Want uit praktisch oogpunt is zo'n vijfcilinder eigenlijk een drama.
Het is ook de enige auto ter wereld die nog wordt, een nieuwe auto die nog verkocht met een vijfcilinder trouwens. Zijn de RS3 en de TTRS?
In Europa wel. Ja. Ik weet niet of het in Amerika zo is. Want daar hebben ze heel lang ook gewoon atmosferische vijfcilinders in de Jetta's en de Golfs en zo gehad. Mm-hmm. Ik weet niet, die is er denk ik inmiddels wel uit.
Ja, die VR5 zeg maar, ja.
Maar goed, die motor is heel uniek. Geeft die auto heel veel karakter en voor de rest is het gewoon een hele snelle Golf R.
Dat vond ik het nadeel, met een veel zwaardere motor op de neus. Dus dat geluid, ja, klinkt leuk. Maar een S3 vond ik dan eigenlijk wat logisch. Er zat zoveel gewicht voorop. Bij een TT-RS merkte je dat net wat minder, gek genoeg. Maar ja, bij die Audi RS3 dacht ik altijd... Op een gegeven moment had hij ook bredere voorbanden en achterbanden en zo. Om het maar te
ja, maar die eerste generatie. Ja. En bij de tweede was dat optioneel, geloof ik. Kon je dat nog krijgen om toch maar een klein beetje oversturen in die auto te krijgen. Ja, ja het doet mij heel eerlijk gezegd niet heel veel. Maar ik moet je ook heel eerlijk zeggen dat die PK-wedloop...
Door elektrische auto's lijkt hij ook een beetje onzinnig geworden. Hè? Als je in een normale Model 3 de sprint toch al wint van de RS3, dan is ineens is het niet minder cool dat hij in pak een beetje 4,5 seconden naar 100 kwam.
Ja, maar op een gegeven moment kwamen alle sportieve auto's onder de 5 seconden. En dan wordt het ook gewoon, dan kun je wel een tiende sneller zijn. Maar who the fuck gives a shit? Weet je wel? Het maakt gewoon allemaal steeds minder uit. Ik zou liever zien eigenlijk dat auto's 100 kilo lichter worden dan dat ze de 100 pk bij krijgen.
Ik zou ook, als ik een hot hatch mocht uitzoeken, zou de RS3 ook niet in mijn shortlist komen.
Nee, gewoon nee, absoluut niet.
Ik zou nog liever gewoon een leuke GTI Clubsport hebben. Zeg maar.
Ja, of een Focus ST, de huidige. Vind ik ook een hele leuke auto. Of misschien zelfs wel een Hyundai i30N. Vind ik ook echt een heel tof ding.
Ja, ook lekker met een handbak en zo. En,
ja, precies. Weet je, er komt nu zo'n BMW M5 CS met 530 pk. En die is 70 kilo lichter. Nou ja, dan is hij nog steeds een paar honderd kilo te zwaar.
Ja, 70 kilo lichter, op dat maakt uit, hè? Op zo'n,
nou ja, niet op een gewicht van, wat zullen we wegen? 1900 kilo of zo? Ja, dat schiet natuurlijk niet echt op.
Ja. Ja. Het zal goed verkopen.
Nou, dat denk ik wel, want Alpine is natuurlijk een van de weinige recente inzendingen die echt, echt lichtgewicht is en sportief en de motor op de juiste plek en achterwielaandrijving.
En alleen maar lyrische reviews, hè, ook van ons en van
niemand koopt er een.
Nee, en het is over blijkbaar dat soort modellen. Gewoon. In Nederland is het wel duur, hè. Ik bedoel, het BPM, ondanks dat hij een klein motortje heeft, is het zomaar 70.000 euro. Wij zeggen, 20 jaar geleden was die auto misschien naar huidige maatstaven misschien krap 50.000 geweest of zo. En dan kan het misschien nog eens net.
Ja, aan de andere kant denk ik, als je ziet wat voor prestaties je daarvoor krijgt, dan kocht je dat 20 jaar geleden niet voor dat bedrag.
Zeker niet.
Dan moest je ook dat bedrag uitgeven om vergelijkbare prestaties te krijgen. Het is alleen, tegenwoordig zijn het kleine motortjes met een turbo erop in plaats van iets heel spectaculairs met 6 of 8 cilinders.
Ja.
En,
terwijl mensen geven het geld wel uit aan de hot hatches. Hè? Dan heb ik het dus over de A45's en de Audi RS3's. Ik bedoel, je weet nu al, die nieuwe RS3 die rijdt wel rond in Rotterdam, Amsterdam over een jaar.
Ja, nou ja, je kunt al je maten tenminste meenemen. Ja. En,
andere doelgroep.
Ja, ik denk het wel.
Ja, ik denk dat de RS3 ook beter verkoopt in Nederland dan de TT-RS.
Dat weet ik wel zeker, want de TT, daar gaan ze volgens mij ook mee stoppen.
Ja.
En dat is een raar ding. Ik was alweer bijna vergeten hoe dat ook alweer zat, met dat enkele digitale dashboard en geen middenconsole met een navigatiesysteem erin.
De huidige zie je ook heel... Ik zag er toevallig van de week eentje rijden en daardoor besef ik eigenlijk hoe weinig je die huidige generatie TT ziet. Terwijl de eerste twee generaties, die hebben het gewoon best goed gedaan.
Die deed het extreem goed. En vooral die eerste generatie, terwijl het bleek toch wel een redelijk gevaarlijke auto te zijn die meer ontwikkelingstijd had mogen hebben. En alsnog verkochten ze als warme broodjes.
Ja.
Maar de tijd van de coupé voor de gewone man, dat is gewoon helaas...
Toch raar, hè? Ook iets als Peugeot RCZ heeft het eigenlijk heel goed gedaan. Die enige generatie eigenlijk. En Peugeot had heel goed door van... Nou, hij heeft het goed gedaan, was een leuk concept. En daar gaan we geen opvolger van komen, want het is gewoon over.
Nee.
Toch, ineens is dat dan...
Dat zag Peugeot best goed.
Ja.
Maar zoals de 3008 en de 5008, daar hebben ze crossovers, annex en SUV's van gemaakt. Zaten ze ook heel erg mee on the money. Kan Ford nog wat van leren?
Ze hebben inderdaad. Nee, die hadden de EcoSport.
Ja.
Ja, die gaan in een andere rubriek nog wel eens langskomen.
Kan Ford nog wat van leren?
Ja, oh mijn god. Ja, nee, dat goede visionairs daar bij de Fransen. Even kijken, dan wil ik even naar onze nieuwe rubrieken. Die we op hadden gegooid als proef de vorige podcast. De To Drive List en tegenvaller. Een beetje een vraag van, goh, wat moeten we doen in de comments? Nou, de consensus was al een beetje dat men alle twee wel leuk vond. Nou, dan houden ze alle twee lekker in en dan doen we het ons de beurt. En dat betekent, Marco, dat jij mag starten met de To Drive List. Voor jou voor het eerst. Welke auto staat nog op jouw to-do-lijst? Zou je nog graag een keer een blokje mee om willen?
Dan ga ik een persoonlijke ontboezeming doen. Een guilty pleasure waarvan ik me eigenlijk weet dat ik me er een beetje voor moet schamen. Maar het lijkt me zo lekker. Ik wil heel erg lang een keertje rijden in een Ute. En dan specifiek de Holden Maloo. Dit kunnen de luisteraars niet zien, maar ik zie jou echt met verbazing in je ogen en vraagtekens boven je hoofd kijken. Wat bedoel je? Nou, een Ute is een typisch Australisch verschijnsel. Het is de verboden vrucht van een coupé en een pick-up.
Ja.
Dus je hebt twee deuren en het is laag.
Kan wel klappen, het is ook Australië, ook Nieuw-Zeeland hebben kennis het ook.
Ja, inderdaad. Het heeft twee deuren en het is laag, zoals een coupé.
Ja.
Maar er zit een laadbed achterop, zoals een pick-up. Nou, dan heb je al een zinloos zeldzaam vervoermiddel. En daar leg je dan vervolgens een krankzinnig grote V8 in. Het liefst met een supercharger die zo groot is dat elke keer als jij gas geeft, dan meten ze bij het lokale KNMI een laag drukgebied.
Ja.
Dan bouw je de koets zo dik uit dat zelfs de new kids zouden zeggen, iets minder asociaal kan misschien ook wel. En dan heb je een Maloo. En waarschijnlijk rijdt het voor geen meter, want onderhuid staat hij op hetzelfde platform als een Chevrolet Camaro. Dus
maar doen ze helemaal niks met onderstel dan? Ik bedoel, dat is
nou ja, ze doen uiteraard wel wat met hetzelfde onderstel, maar het is gewoon General Motors techniek en buiten de Corvette. rijden die over het algemeen, nou ja, het ziet er enigszins sportief uit. Een beetje zoals een darter in de jaren 90, weet je wel. Trekt een sportief shirt aan, ja. Maar echt sportief is het zeg maar niet.
Ja.
Maar als ik zo'n ding zie en vooral als ik het hoor, ja, dan heb ik een beetje datzelfde gevoel als wat je vroeger had als de Bart Smit-catalogus op de mat viel, weet je wel, vlak voor de kerstdagen.
Ja, ja, lekker fout.
Dat je echt denkt, ik weet dat ik het meeste wat erin zit niet wil hebben, maar het is puur geluk. Super.
Die rare Yutes, ik bedoel, de cool factor zie ik wel. Inderdaad, het enige, kijk, je hoeft voor te schamen, want ik denk dat echt wel een fanbase voor is, ook juist vanwege de een beetje vrijheid die het uitstraalt. Bijna raar dat ze in Amerika nooit hebben uitgevonden dit, zou je denken, met attitude daar.
Nou ja, maar bestaat natuurlijk wel de El Camino in de jaren 60. Dat is eigenlijk hetzelfde recept.
Okay, ja.
Alleen in Australië is het echt een ding waar meerdere fabrikanten het ook hebben. En er wordt ook mee geraced. En ze stoppen er overigens wel allemaal massaal mee. Dus kennelijk is het, zoals de poor man's coupé bij ons aan het uitsterven is, is de Ute in Australië aan het uitsterven.
Ja, nou ja, terwijl wat hier juist aan het opkomen is natuurlijk een sportieve crossover. Dus dat zie ik eigenlijk, bedoel, het is niet helemaal hetzelfde. Maar onze en ook jouw antipathie daarvan, dat botst dan een beetje met jouw...
Nou, nee, niet helemaal. Ik heb op zich niet een probleem met dat je twee dingen kruist. Alleen op het moment dat je iets sportief wil maken wat in de basis hoog is, dan ben je twee dingen aan het doen die volgens mij niet kloppen. En dit ding is gewoon laag. Dus dat gaat prima met sportiviteit samen.
Ja, oké. Dit was wel een pick-up, maar wel extreem verlaagde pick-up. Dus ja, dan.
Het is net zo hoog als een normale coupé. Daarom slaat het ook. Het slaat helemaal nergens op, maar voor sportief doeleinden...
Nee, goed. Eigenlijk staat een coupé ook nergens op, kan je zeggen. Ik bedoel, het is ook van een heel lang auto, een S-klasse coupé, een 5-meter auto en er passen twee mensen fatsoenlijk in.
Ja.
Ja.
Ja, nee, het slaat nergens op, maar soms is overdaad best heel prettig.
Ja.
En deze vorm van overdaad spreekt mij heel erg aan. Zou ik heel graag een keertje mee willen rijden.
Rijden dingen ook wel eens in Nederland, hè? Ik bedoel, je ziet alleen dikke Amerikanen, die worden wel eens lekker grijs geïmporteerd. Of het nou de Dodge Rams zijn met foute V8'en of die Ford Raptors en zo. Maar dit... Ja, zie je eigenlijk nooit.
Het is heel zeldzaam, om een aantal redenen. Ten eerste, als je het in Nederland op kenteken wil krijgen, is het natuurlijk... modder duur, want voor minder dan een V6 doen ze dit niet. En als je het dan toch doet, dan wil je de V8. Mm-hmm. Dus nou, dat is gelijk 10 triljoen euro aan BPM.
Ja.
En het tweede is, het is zoals ik zei, een typisch Australisch verschijnsel. Dus eentje met het stuur links krijgen, dat is best een uitdaging. Ze zijn er wel, want in Amerika zijn ze op verzoek wel gebouwd. Omdat het is dus General Motors techniek. Dus het kan met het stuur links. Maar een linksgestuurde vinden en die importeren is duur, buitengewoon ingewikkeld. En ik denk dat in Nederland de fanbase er ook bijna niet voor is.
Nee, dus dan moet je zelf aan de slag, hè? Alles kan, maar...
Nou ja, ik ken wel iemand die het zo zou kunnen ombouwen. Die is gewoon heel handig met auto's. Maar dat zeg ik, dat als je dan gaat kijken wat het je zou kosten aan moeite, tijd en geld, dan denk ik, dan zijn er nog zoveel andere auto's. Dus, en dan is het echt mooi voor de to-drive list. Dit is leuk om een keer te rijden, maar het lijkt me de hel om te bezitten.
Ja, nou, ik ben benieuwd. Wellicht in de comment iemand die alles via weet van ze bestaan wel en daar of zo. Nou ja, leuk, onverwacht ook. Het leuke bruggetje zou ik toch wel kunnen blijven bij General Motors. En dan voor mijn tegenvaller. Dat wil ik namelijk noemen de Cadillac XLR. Als je die nog kent.
Is dat die cabriolet met stalen vaardak?
Ja. Ja. Oh, en zo scherp getekend dat je je vinger kon snijden aan de carrosserie, zeg maar. In de tijd van de eerste CTS. Ja, is een beetje de tijd. Ik vond die auto's heel cool ogen. Ik weet nog, die eerste CTS, dat was zeker de CTS-V, stond een auto die is behoorlijk ontvangen wel. Had zijn primeur voor mij in de tweede versie van The Matrix. Ik had in die tijd, het is al lang terug, we praten over 2005, 2006 of zo. Toen kwam Cadillac natuurlijk naar Europa met een hoop poeha. Kroijmans zou het wel even gaan importeren voor Europa. Nou ja, 2 jaar later waren ze fiets een beetje, dus dat ging ook goed. Toen mocht een ballen, zag je in het promofilmpje, dan kwam Bob Lutz, kwam de boel openen in Breukelen. En dan zo'n lasershow waarin in een filmpje allerlei E-klasses achteruit vluchten, want daar was de nieuwe CTS, weet je wel.
Oh ja, echt Amerikaans.
Ze zijn heel, heel bescheiden van start gegaan. Maar ik moet zeggen, ik vond die dingen er wel gaaf uitzien, die SDS in die tijd, CTS en ook zeker die XLR. En ik had toen al de Corvette C6 vlak voor gereden. Het was mijn eerste Corvette die ik reed. Dat vond ik echt wel een goed ding. Gewoon die motor was vet, de besturing was oké, wegligging was oké. Ik bedoel, wegligging was tricky, maar hij reed wel sportief, zullen we maar zeggen. Het was wel een beetje een link ding. En dan hebben we nog niet eens over de Z06 en de ZR1 van die tijd. Maar denk je wel van dit is wel vet. En ik vond dat die XLR, die had ik ook dikke V8. En hij zag echt vet uit. En toen kon ik een keer bij zo'n Cadillac event, was er ook een Z06. Dacht ik, toen niet zoveel rijervaring, laat ik mezelf maar even niet op een hoop vouwen vandaag. Doe maar die XLR, met ook, weet ik veel, 400 pk of zo.
As you do.
En ik had een beetje, dat is eigenlijk gewoon die Corvette C6, maar dan met zo'n Cadillac koets. En dat lijkt me wel leuk. Hij was a bit wrong. Wat een zeepkist was dat, jongen. Alsof je in zo'n Camaro stapt, weet je wel. Gewoon, dat ding was week. Die automaat die was echt alsof je een drietraps uit Suzuki Alto automaat had. Het was niet vooruit te fikken. Het zelden een hoek om. En dat was voor mij... Want ik vond die auto echt wel vet uitzien. Het was zo'n ontzettend tegenvaller. Dat is echt zo'n wake-up call. Van ja, Cadillac heeft misschien een cool imago, het ziet er leuk uit, maar niet alle auto's rijden zo.
Nee.
En voor mij, ja, een beetje met een heel ander merk, hoor. Maar de Lexus SC was voor mij ook zo'n soort auto dat je denkt, ziet er cool uit en heeft niks te maken met de huidige Cadillac LC. Want dat, ja, dat was ook zo'n zeepkist. En dit, ja, ik was nog geen 500 meter ver dat ik echt verbijsterend zat te kijken van, ja, dit had ik niet echt, dan had ik de Corvette wel genomen, weet je wel. Nee, het was echt, ik vond het echt flut.
Oké.
En ik weet, de XLR-V heb ik helaas dan nooit gereden, want ja, die V-series, die had nog wel een soort positief imago, dat ze daarmee hebben. Dat waren in ieder geval wel brute auto's. Maar ik weet wel, toen had op een gegeven moment een demo op Nederlands kenteken. Het hele jaar is toen ook één XLR verkocht en was dus die demo XLR-V. Want meer, niemand wil die dingen.
Nee, je ziet ze inderdaad nooit. Nee. Het was zo'n CTS.
Er zijn echt maar misschien 10 verkocht of zo. Het is echt, inclusief haalde dealer demo's eraf en je misschien 5...
Het is heel raar, dat merk is zo aan het zwalken geweest tussen ja. 2000 en nu. Dat sommige auto's waren echt... Ik weet nog dat ik in Amerika een keertje een ATS reed met gewoon een 2 liter turbomotor. En dat ik dacht, nou...
Ja, die ATS ook best...
Hier kan een 3-serie nog een puntje aan zuigen hoe sportief het hoek omgaat. Dat was ook wel zijn enige trucje, want het interieur was lelijk, de motor was bokkig. Maar het onderstel van het ding was dan weer zeer oké.
Ja.
En dan had je inderdaad op andere tijden, dan was de motor super vet, maar dan zat hij dus in een soort badkuip.
Ja, ja.
Het is, en toen hadden ze nog de Chevrolet Bolt, die hebben ze ooit omgebouwd tot een coupé. Super vet ding om te zien. Maar ja, wie gaat er nou, ik geloof dat het ding $60,000 kostte toen in Amerika. Daar kocht je ook een Camaro met een V8 voor. Nou, de tijd was daar nog niet helemaal rijp voor.
Nou ja, omdat het overlapt kan ik nu van ze noemen Camaro's mij ook het niveau van het ziet er vet uit hoor. Maar ik vind het zulke slechte rijende auto's man. Die automaten en die motor inderdaad met 20 pk per liter die ze eruit weten te halen. De Mustang is echt gewoon een Serbs rijdende Ferrari versus een Camaro zeg maar.
Het is nee, echt, eens. Wat dat betreft is het grappig dat de Corvette... Dat, nou ja, wat je zegt, het is geen makkelijke auto. Het is geen toegankelijke auto, maar het is wel een incredible sportscar.
Zeker.
Zeg maar.
En ook die C6 al, maar ook die, ik heb dan de C8 niet gereden. Jij ook niet, geloof ik?
Nee, met mijn motor.
Maar die Stingray, die C7, hoeveel GTO een keer mee weg geweest. Wel een gaaf ding hoor, klinkt goed, stuurt goed. Echt hardcore gewoon, hoor. Kun je zeggen, het is een beetje vermoeiende auto op lange afstand. Maar dat was echt wel echt een gaaf, goed ding gewoon. Goede handbak, gewoon ja. Dus ze kunnen het wel. Maar alleen, ze houden het goed verborgen. Ja.
Ja, nou ja, dat. De Cadillac XLR.
Ja, en zien de Cadillac dus compleet ingestort. We hebben nog onze vasthoudende dealer in Amersfoort die het doet. Want er zijn nog steeds fans van en good for them. Maar verder, en de ATS, wat je zegt, de ATS-V, dat zijn voor mij ook goede auto's. En de nieuwe CTS-V was trouwens ook wel aardig ding. Ik heb die CTS-V Wagon nog een keer over de 300 gehad, terwijl die bijna elkaar trilde. Maar het was wel een gave auto.
Hij haalde het wel.
Maar die XLR, jongen, echt zonde. Want ja, het is een loksong voor die tijd. Het is een luxe, moet ik zeggen. Anders in de comments wordt men weer boos. Maar dat vond ik voor die tijd echt wel vet. Maar verder, pulp. Kon niet meer van maken.
Nou, bij deze.
Dan gaan we over naar introducties, waar niet heel veel nieuws is. Maar even goed, gaan we in Nederland wel nog wat nieuwe auto's rijden. Kort om mee te beginnen, waaronder de Toyota Mirai. Blijft natuurlijk samen met Hyundai Nexo een buitenbeentje.
Ja, zeker.
Niet alleen in Nederland, maar in de hele automotive wereld eigenlijk.
Een van de weinige waterstofauto's.
Ja.
Hoe sta jij tegenover waterstof?
Nou, ik vind het dapper hoe Hyundai en Toyota volhouden. Elektrisch gaat nu zo ontzettend hard met de range en zo, dat waterstof lijkt voor dat vlak een beetje voorbij. Maar inderdaad, jij hebt ook wel gezegd, voor mij Frank ook wel een keer, van je zit ook met energiehuishouding, je kan niet het hele Nederlandse wagenpark elektrisch laten rijden op dit moment qua hoeveel stroom we hebben. Dan is waterstof een mooi iets. Het kan goed zijn voor mensen met een wagenpark van 30 auto's. Want waterstof denk je zo vol en ding niet. En voor vrachtverkeer kan het ook. Dus
ook niet helemaal waar. Want om waterstof vloeibaar te maken heb je best wel wat druk nodig. En zo'n pomp kan niet onbeperkt waterstof. Je kunt een x-aantal auto's vol tanken. Dan moet zo'n waterstofpomp moet dus echt weer druk opbouwen. Want anders komt er nou letterlijk waterstof uit in plaats van vloeibare waterstof.
Nee, oké. Maar ik bedoel, die ontwikkeling gaat wel door. Als jij, ja, misschien niet met 30, maar stel jij hebt als een of andere bezorgingsbedrijf of zo, heb jij 200, 300 auto's in je vloot. En als je dan in de nacht gewoon allemaal even kan voltanken, terwijl dat nou ja, je kan snel laden lukt niet, want je kan die 300 superchargers neerzetten, nee, zeg maar, voor die dingen. Nee. Dus,
aan de andere kant is het natuurlijk wel zo met waterstof. Het is eigenlijk een tussenstap. Je moet energie uitgeven om de energie op te slaan in een ander medium.
Ja. Komt dus, er weer met allemaal van aardgas, wat misschien net iets beter is dan met aardolie benzine maken, maar het is niet groen, hè, zullen we maar zeggen.
Nou ja, ik weet dat ik een van de weinigen ben, maar ik ben een groot voorstander van de kernenergie. Dus wat dat betreft lost dat een hele hoop problemen op.
Ja, maar ja, dan kan je ook stroom maken natuurlijk. En dan
zijn we ja, exact. Af, exact. Maar, alleen ja. Het nadeel van stroom is dat het zich veel minder makkelijk laat opslaan dan waterstof. Waterstof kun je in principe transporteren. En ja. Stroom is gewoon wat... Ja, het is wat lastiger.
Ja,
het is
ja
wat
en we hebben een mooi aardgasstelsel waar in theorie ook waterstof misschien wel doorheen kan.
Daar worden proeven mee gedaan. Ja. Daarvan, ja, ook daar zitten we haken en ogen aan. Want je hebt ook huizen van 100 jaar oud waar gewoon gasleidingen in zitten.
Ja.
Nou, als je daar waterstof doorheen wil pompen onder de druk die daarvoor nodig is, dan...
Dan komt het daar naar buiten fluiten. Door de cv.
Dat is misschien niet een heel goed idee.
Ja. Nee, maar meer voor de grote netwerkje dan van naar tankstations of zo het kan doen of wat dan ook. Ja, kijk, het is duidelijk dat het op dit moment nog niet financieel niet feasible is, maar ik denk dat het nog niet is afgeschreven. Die concerns blijven niet voor niets investeren. Ook voor vrachtverkeer denk ik dat het wat meer kan bieden dan elektrisch.
Ja, vrachtverkeer denk ik zeker weten wel. Scheepvaart denk ik ook wel.
Ja, zeker. En misschien zelfs wel voor vliegtuigen hè, in de toekomst. Omdat natuurlijk dan lichter kunnen ze het opslaan. Maar goed, dat makkelijker is dan een elektrisch vliegtuig. Maar goed, dan kijken we heel ver in de toekomst.
Of een Zeppelin.
Ja, het zijn we helemaal terug af. Ja, hebben ze daar ooit niet? Nee, ja, ik weet het. Maar ja, kijk, verder is die Mirai. Kijk, nu ook dan van heeft onze hoofdredacteur zijn voorwoord over geschreven. Dan wil Toyota, hé, je kan weinig tanken, maar als het moet, dan halen wij jouw Mirai op en dan tanken voor je af en dan brengen we hem terug. Dat je denkt, ja, dat is lekker klimaatneutraal.
Ja,
weet je, dan schiet je, ik bedoel, het is sympathiek, maar dan schiet je wel een beetje je doel voorbij.
Nee, dat is zeker weten waar. Aan de andere kant, weet je, ik heb dit laatst ook al een keertje ergens benoemd. Ik weet nog dat we ooit in een Tesla Roadster, of eigenlijk we stonden om de Tesla Roadster heen te kijken wat dat nou weer voor raar ding was. En het is sindsdien heel hard gegaan.
Ja, dat was 2009, dus in die zin... Dus 10 jaar, ja.
Precies, het kan heel hard gaan. Maar ik voor de personenauto-branche denk ik niet dat het grootschalig gaat aanslaan.
Meer voor staatsindustrie en zo kan het al eerder wat...
Ja, precies. Nou, wat ik zeg, grootschalig vervoer. Ja. Daar zie ik er inderdaad wel een markt voor. Maar voor personenvervoer, ik betwijfel het. Maar goed, dat neemt niet weg. Je moet ergens beginnen.
Ja, dat doen ze maar braaf. Het is meer een leuk initiatief dan dat ik nu denk dat ze volgend jaar de verkooplijst gaan bestormen.
En als ik dan even mag dromen, dan moet ik nog wel eens terugdenken aan die 7-serie met die V12 die op vloeibare waterstof. Ja, het is gewoon een verbrandingsmotor op waterstof. Ja. Als we dat zouden kunnen doen, dan ben ik heel gelukkig. Ja, maar ja.
Dan zie ik meer in synthetische brandstoffen. Dat is daar iets reëler op basis van...
Over energie uitgeven om energie te maken gesproken. Maar goed.
Nee, oké, maar als je dan toch kernenergie hebt, of zonnecellen of wat dan ook, dan... Toch een beetje positief denken dat je de Ferrari V12 over 30 jaar nog steeds daar een beetje wat in kan gooien.
Wat zou dat mooi zijn, hè?
Ja. Dan gaan we naar... Dan zie je nog steeds met het probleem met fijnstof en zo trouwens natuurlijk. Maar goed, zijtak. Dan qua testen wat we gaan doen, want daar is het iets drukker dan de intro's door corona nog altijd. Jij reed, interessant test, een Volkswagen ID4 tegen een, jawel, Kia e-Niro. Waar je natuurlijk een Volkswagen ID3 tegen zette.
Ja, en dat is eigenlijk een beetje uit nood geboren. Want eigenlijk had ik de ID4 graag tegen een Ford Mustang Mach-E willen zetten of zo. Maar die is er nog niet. En zo zijn er nog wel wat andere concurrenten van die wat grotere crossovers. Ja, die zijn er helaas nog niet. Dus ja, dan ga je toch vermogen, beetje prijs, beetje formaat. Ja, dan is zo'n e-Niro toch de meest voor de hand liggende concurrent.
Ja.
En ik moet zeggen, bij de ID4 heb ik wel heel erg het gevoel, dit is de auto die de ID3 had moeten zijn.
Ja, ja.
En,
maar qua formaat of qua...
Nee, deze voelt wat meer af. Dat multimedia-systeem is nog steeds gruwelijk ingewikkeld.
Mm-hmm.
Maar het loopt in ieder geval niet meer om de havenklap vast. Je hebt niet meer 2 minuten nodig om het op te starten. Het augmented reality zit er gewoon in. CarPlay werkt betrouwbaar. Het interieur ziet er ook wat hoogwaardiger uit. Hij is ruim. Het is een fijne auto. Het wordt heel close op de scorekaart, kan ik alvast verklappen. Maar als je ziet wat de efficiëntie van zo'n e-Niro is... Die komt gewoon met 3-4 kWh per 100 kilometer minder weg.
Ja.
Dat is wel, en tuurlijk, dat is een kleinere auto, weegt 300 kilo minder. Dat speelt allemaal mee. Maar dat...
We zien er gewoon grote verschillen tussen merken. Ja. Dat het echt wel het verbruik en dan niet eens... Ook je verbruik, gewoon op verbruik om het verbruik. Maar ook wat dat voor effect heeft op de range.
Dus, want die Kia komt verder met 64 kWh dan die Volkswagen met 77.
Ja, bizar. Ja,
dat is toch een heel groot verschil.
Nou, het is ook wel wat Tesla zoveel winst heeft gebracht de laatste jaren.
Ja.
Knap van Kia dat dat alleen nog weer spannend is. Ik bedoel, dat is toch wel leuk voor een auto die zieken betrokken wat jaartjes oud is. Wel natuurlijk best verkochte auto van Nederland afgelopen jaar, Kia.
Ja.
Dan, in anders dat je denkt, bestaat dat nog? De Subaru Outback, jawel. En dat doen we tegen een Volvo V60 Cross Country. Daarom dat die bestaat, dat geloof ik wel. Maar Subaru, ze zijn er nog.
Ja, en Subaru zei, nou ja, wij zien de Outback wel als een concurrent van de V60. En als je gaat kijken naar het formaat en de prijs, dan klopt dat inderdaad wel.
Alleen,
de Subaru is er met één motor en de Volvo met één motor.
Ja.
En die Volvo is een turbomotor van, ik geloof, 250 pk. En die Outback is een atmosferische 2,5 liter met 170 pk.
Ja.
Maar ja, ze kosten hetzelfde.
Nou, maar laten zien.
Nou ja, vooruit.
De beste Outback die ik ooit reed, ook weer lang geleden. Dat vond ik toen, had Subaru net die Boxer Diesel.
Oh ja.
En er lag een CVT aan. En zo'n CVT ben ik ook niet. Maar met zo'n dieselmodekker van koppel werkte het perfect in die auto. Toen dacht ik, ja, dit ding werkt. Hij zag er niet zo uit als we hebben ooit zo'n Forester duurtester gehad. Was hem binnen ook alleen maar...
Ja, was met een handbak. Dat was echt alsof je probeerde een hele boomstam te verplaatsen... terwijl hij nog met zijn wortels vast zat in de grond.
Ja, inderdaad, ja, met schakelen. En van binnen zag dat echt niet zo fijn uit. Maar die Outback toen was wel lekker. Ik denk, nou, als je nou zo'n auto naar de wintersport hebt... dan was het voor toen best oké. Okay.
Bij de Subaru Outback heb ik altijd heel erg het gevoel... als ik nou één productieauto ongemodificeerd zou moeten kiezen... voor het einde der tijden, zeg maar Apocalypse en zo... Ja. En alle wegen zijn op, dan is het de Subaru Outback.
Ja, maar niet gewoon een Hilux dan of zo? Of weet je dan van Toyota Land Cruiser?
Nee. Ik vind zo'n Outback vind ik echt een stoer ding om te zien. Beetje Japans. Beetje heel erg Japans. Ja. Maar het rijdt gewoon heel fijn. Kijk, een Hilux rijdt gewoon ruk.
Ja, dat is wel waar.
Dat is ook niet erg. Want hij is niet gemaakt om lekker te rijden. Ja. En een Outback rijdt gewoon heel lekker.
Nee, dat ben ik even met je eens.
Komt er heel ver mee in het terrein. Nee, dat vind ik echt wel een... Ik heb sympathie voor die auto.
Benieuwd hoe de afgelopen... Wie doet deze test?
Deze test wordt gemaakt door Jan Lemkes.
Oké.
Okay. Nou, die heeft wel wat met Japanse auto's.
Ja.
Dus...
Volvo kan zijn borst nat maken.
Ja, dan krijgt hij aan het einde van de scorekaart die Jan Lemkes factor. Dan kan hij weer wat tegen zin lopen.
Dan even... Die is wel grappig. Hè? Doen we een Seat Tarraco tegen een Peugeot 5008. En dat vind ik die zin leuk, want die test heb ik al gemaakt 2 jaar geleden. Maar nu zijn ze allebei facelift.
Ja, dus dachten we... Nou ja, eigenlijk hadden we ook ingezet op een andere VAG inzet. Bijvoorbeeld een Tiguan of een Kodiaq. Maar ja, die waren er allebei niet.
Ja.
De Tarraco wel. Dus,
belangrijk en goed verkopende auto's. Hè?
Zeker.
Dus, ja, 7-zitters.
En Jan Lemkes is een druk baasje. Want deze test
doet hij ook. Dus in. Dan een test die Jan Lemkes niet doet. Een enkel test. Of eigenlijk een eerste rijtest. Misschien dat hij bij de introducties gemoeten. Voor mij gaat Stefan rijden met de Maserati Ghibli Trofeo.
Yes.
En dat is leuk. Schoenlepel erbij. V8 in dat ding gelepeld. Nou, bij de intro zei ik al van... denk dat die V8 er wel komt. Nou, dat is...
Ze hebben weer naar je geluisterd.
Pak een beet 9 jaar geleden, denk ik. Dat die, wat zo oud is dat ding al? Ja, nee, dat is niet waar. Even kijken, eind 2012 was de introductie van de Quattroporte. Dus ik denk iets van zomer 2013. Dat intro was een Ghibli. Even uit mijn hoofd, klopt dat? Zal ik even spieken snel op internet?
Spiek jij eens eventjes snel. Dan ga ik wat vertellen aan de luisteraars over wat ik ga doen. Ik ga namelijk met de Series 3
rijden. Moet je even over die trofee, want wat vind je daar dan van eigenlijk? Ik bedoel, dan kunnen we even heel snel over die Ghibli heen. Maar...
Nou ja, ik zei er net al iets over de 5-serie CS met meer vermogen. Voor mij is het ik heb er niet zoveel meer mee. Het is te veel vermogen, het is te snel. Ik geloof het wel, het is indrukwekkend hoor, maar... Het kietelt me niet.
Oké. Okay. Nou, maar wel een beetje hoor. Ik heb het zo inderdaad, het was net juni 2013 reek de Ghibli. Dus na het ding gaat er 8 jaar mee. Nu komen ze met de topversie. Lekker op tijd. Maar ik weet niet wat die moet kosten. Dat is ook wel 2 ton plus zijn vanwege de BOPM. Maar de Levante Trofeo was, behalve service duur, wel echt een gave auto om te rijden. En dat had ik niet zien aankomen.
Okay.
Dus ik heb wel een beetje hoop. Ik vond die Ghibli toch ook een aardige rijdersauto. Dus een beetje het probleem van de Giulia. Rijdt goed, ziet er goed uit. Van binnen hartstikke krap multimedia systeem op basis van een Nintendo 8-bit systeem. En bij die Ghibli is hetzelfde, denk ik, een beetje. Veel te duur, maar het rijdt goed. Heeft absoluut Italiaanse genen. Een beetje die Ferrari-feel zit er wel in.
Het is volgens mij ook een Ferrari-motor.
Ja, in basis wel. Dus,
volgens mij is het gewoon de crossplane-versie van de 488-motor, als ik me niet vergis.
Ja, nou, ik bedoel, dat wil toch wel, zeg maar. Dat is toch
het zal best vooruit gaan, dat geloof ik wel.
Het klinkt ook leuk.
Ja, nee, ja, ja.
Jij bent sowieso niet zo'n Italiaans fans, hè? Dat natuurlijk misschien scheelt. Die passie van zo'n auto bij mij, dat maakt nog wel wat goed.
Nou ja, dat heb ik ook wel. Ik bedoel, ik heb uitgebreid mijn liefde voor Lamborghinis en zo wel eens.
Dat is wel waar,
wel eens geventileerd. Op zich heb ik ook best wel wat met wat oudere Ferraris. Alleen, met de komst van de turbomotor gaat er wat mij betreft een heel essentieel deel van die beleving gaat verloren. En je kunt er ook maar zo kort van genieten met 600 pk, want je niest en je rijdt 200.
Wel. Ja, nee, dat is wel waar. Dat is wel waar.
En dan heb ik liever zo'n atmosferisch blok van 10 of 15 jaar geleden. Dan kon je er in ieder geval een paar seconden van genieten.
Maar je hebt wel heel... Ja,
drukt er heel langer.
Om maar even het P-woord te noemen, je bent wel van 9,5 turbo. Dan geldt dat niet 200 net zo goed.
In zekere zin. Alleen, ook daar ben ik het meest fan van de GT3-versie, zoals je weet. Mm-hmm. Dat is atmosferisch. En ja, dat doet het voor mij.
Ja.
En anders ga ik wel... met heel veel turbomotoren heb ik zoiets. Nou, dan ga ik wel elektrisch rijden. Want dat vind ik dan eigenlijk net zo leuk.
Oké, okay, nou, ik heb dat met een Ghibli Trofeo absoluut niet, hoor. Met een van de motor, nog los van het geld. Maar ik vind dat blok wel... maar goed, we gaan kijken wat Steven ervan vindt. Agree to disagree. Jij gaat wel ook rijden met de Series 3.
Ja, ik had net de persconferentie, ze vinden hem zelf wel goed.
Ja, even voor je die niet weet, CRS, denken mensen, wat is dat?
Nieuw, het is een Chinees-Amerikaans merk. Ze zeggen, we zijn gevestigd in Santa Clara, California, Silicon Valley. Dus we zijn Amerikaans.
Ja.
Maar de auto's bouwen ze in China. Mm-hmm. En deze, het heet de Series 3 en die vind je nergens op het internet. Maar als je dan zoekt naar de Dongfeng Fengon E3, dan is dat precies dezelfde auto.
Dat klinkt heel Californisch.
Ja.
Ook Fengon en Dongfeng Beach daar. Heel goed,
precies. En dat is een elektrische crossover die al sinds 2019 in China rondrijdt. Het valt onder Chongqing Sokon Group. Nou, dat is een grote industriële...
Ja, die kent ze niet.
Reus in China. Ergens ben ik benieuwd. Ik denk dat ze een jaartje te laat zijn.
Ja. En verduiken, die wordt echt wel gewoon Nederland, hè? Zijn een aantal dealers die gaan hem verkopen.
Ze hebben zich verenigd. Ze hebben een nieuw importeurschap gevestigd op basis van een aantal dealers in verspreid over Nederland. Ze pakken het echt wel serieus aan. Hij gaat €38.000 kosten. Er is één versie, dat is de meest complete. En dan zit alles wat je nodig hebt er ook wel op en aan. Als je wat dieper naar de specs gaat kijken, één fase laden, ongeveer 320 km WLTP range, snel laden tot ik geloof 60 kilowatt. Wat ik zeg, een jaar geleden was het voor dit geld, net als de MG ZS, was het leuk.
Er zijn veel concurrenten al die het beter zijn, ook van gevestigde orde. Hè? Dus je komt er niet meer mee weg.
Ik denk dat €38.000 sparen, €3.000 duur en je hebt een leuk aangeklede Kia e-Niro. Ja. Die heeft dan wel drie fase laden en een grotere range en het zit beter in. Daar kan je niet eens
over een Peugeot 2008 of alle andere, de ID3 die nu is, het gaat niet zo hard.
Nee, ik denk dat ze er ietsje te laat mee zijn. Maar goed, we gaan het een eerlijke kans geven.
Ik vind het wel leuk nieuwe merken. Het geldt ook voor deze. We hebben het ook al over iWays gehad. Ja. En NIO komt eraan. Dus het is wel iets wat eerder niet kon. Maar blijkbaar is het toch nog moeilijk om die stap te maken als ik... je gaat er mee rijden, dus de video volgt op de site.
Ja, de video volgt binnenkort. Eerste rijtest volgt in het blad.
Ja, dus kijk alle daar of lees het blad. En dan gaan we kijken wat Marco ervan vindt. Dan ga ik jou afkappen, want we komen dat wij oneindig doorgaan. Heb jij in aanleiding van deze podcast wel nog een vraag voor de luisteraar?
Nou, dan ben ik wel eens benieuwd naar onze wel ingelichte luisteraars. Wat zij denken over waterstof. Jee of nee?
Het kan. Dat is wel een hot item. Dus dat waterstofauto's, wordt dat nog wat of is dat kansloos? Laat het weten in de comments. Dank voor het luisteren. Vergeet niet een review achter te laten op iTunes of Apple als je daar luistert. En graag tot de volgende keer. Dag!
Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Met meer dan 425 vestigingen zit er altijd een betrouwbaar autobedrijf bij je in de buurt.
Ben jij klaar voor het allerleukste 30-plus single-event van deze zomer? Samen met indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.